Goedemiddag luisteraars voor de kerktelefoon en gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment georganiseerd vanuit de Open Hof, verenigingsgebouw van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Middelharnis. Vanmiddag beginnen we met een nieuw boek, de titel is Helden zonder kroon, deel 1. Het is een druilerige morgen in december van het jaar 1942. De straten van Amsterdam zien er verlaten uit. Behalve een enkele bakkerskar is er weinig verkeer op de weg. De mensen houden zich nu maar het liefst binnen de muren van hun veilige woningen. De mannen zijn naar hun werk en de kinderen zitten in de schoolbanken. Alleen de bakkers moeten erop uit om brood te verkopen. De vele klanten die erg verspreid wonen, moeten op tijd bediend worden. Ze gaan erdoor, weer en wind erop uit. Dat moet wel, anders kon het wel eens zijn dat hun klantenkring minderde. Maar verder is het stil op de Amsteldijk. De melkventers hebben hun dagtaak al volbracht. Ze zijn al heel vroeg in de morgen begonnen. Enkel al om 6 uur. Daarom lukt het hun om al tegen 12 hun wijk afgewerkt te hebben. De arme crisistijd van voor de oorlog is voorbij. En een nog droeviger tijdperk is aangebroken. De Tweede Wereldoorlog woedt nu voort. Op 10 mei 1940 deed Duitsland een verraderlijke inval in Nederland. Zonder een officiële oorlogsverklaring kwamen de Duitse horden de grens over. De Hollandse soldaten hebben zich goed geweerd, maar ze moesten het uiteindelijk afleggen tegen de overmacht. Na 5 dagen van harde strijd moesten ze capituleren. Daarna werd alles weer gewoon. De dagelijkse arbeid werd weer hervat. Gewoon, nou ja, de gevolgen van de oorlog werden al snel aan den lijve ondervonden. Het brood ging op de bon, zoals zoveel artikelen. Om het voedsel eerlijk te verdelen, werden ze gedistribueerd. Het grauwe wolkendek hangt laag en het mot regent. Triest hangen de bladeren aan de bomen. Treuren ze soms mee met de toestand waarin Holland verkeert. Achter aan de Amsteldijk staat het huis van baas Lerius. Het is een heel groot pand, waarvan alleen het bovenhuis wordt bewoond. De benedenverdieping is omgebouwd tot een werkplaats. De beide deuren van de schilderswinkel staan meestal wijd open, zodat het voor de voorbijgangers zichtbaar is dat hier een schildersbedrijf is gevestigd. Maar nu, met dit kille natte weer, zijn ze gesloten. Toch kan men nog goed naar binnen kijken. Door de in glas en lood gevatte ramen kun je genoeg zien. Daar loopt baas Lerius heen en weer. De oude man werkt nog steeds mee in het bedrijf. Zijn zoon Theo en de beide schildersjongen gaan erop uit om de huizen op te knappen. Er is genoeg werk aan de winkel, veel meer werk dan vroeger voor de oorlog. Voor de oorlog stond het er vaak slecht voor met het werk, maar nu hebben ze een hele lange werklijst. Door het oorlogsgeweld is veel verwoest. De meeste woningen zijn aan een opknapbeurt toe. Lerius, de baas van de zaak, heeft in de werkplaats zijn bezigheden. Hij mengt de verf, zodat de jonge schilders die zomaar voor het pakken hebben. Vuile kwasten maakt hij schoon. Ladders repareert hij. Dat kan hij nog best doen, al is hij de 70 gepasseerd. Hij is nog actief genoeg, de spil van het bedrijf. En als er nieuwe klanten komen, dan staat hij hun te woord. De ervaren schilder geeft hun advies hoe zij het best kunnen schilderen. Wat jammer dat er zo moeilijk aan verf te komen is. Alles wordt schaars in de oorlogstijd. En aan nieuwe kwasten kan hij ook al bijna niet komen. Ze hebben gelukkig nog wel een achterdeurtje. Er is een kleine voorraadje achter de hand. In de eerste tijd van de bezetting was er nog volop te koop. En toen ze gewaarschuwd werden dat de Duitsers de opslagplaatsen leegroofden, hebben ze nog gauw het een en ander ingekocht. Het is een geluk dat de schildersbaas van goede afkomst is. Helemaal onbemiddeld is hij niet. Zijn vroege voorvaderen woonden in Frankrijk. Hij is afkomstig van de Hugenoten, een rijke familie die in vroeger eeuwen naar Holland is gevlucht. Dat is echter al heel lang geleden. Er zijn al heel wat geslachten gekomen en gegaan, en de financiën zijn er niet op vooruit gegaan. Maar echt arm hebben de nakomelingen het niet. Toen hij met zijn vrouw Anna getrouwd is, heeft hij zich hier gevestigd. De ouders van Johan Lerius zijn al jaren geleden gestorven. En ook zijn Anna is al verschillende jaren geleden heen gegaan. Nu woont hij met zijn ongetrouwde dochter Lena in het achterhuis boven de winkel. Corrie Lerius, oudste dochter, woont met haar gezin in het voorhuis. Ze is getrouwd met Barius Hovens. Een accountant uit Hilversum, een gelukkig paar. Samen met hun enige zoon Herman. Herman is al in de 20. Hij kan leren als de beste. Nota bene zit hij op de universiteit. Nog 2 jaar en hij hoopt eindexamen te doen. Voor meester in de rechten. Zo is het leven voor de weduwnaar toch niet zo eenzaam. Dochter Lena zorgt goed voor hem. Dus maar niet geklaagd, mompelt hij zachtjes voor zich uit. Zijn getrouwde zoon Theo woont hier een kwartier lopen vandaan in de Spuistraat. Die heeft 2 kinderen, allerliefste meisjes. Als hij daaraan denkt, voelt hij zich rijk. Zijn nageslacht is hem dierbaar. Bij elkaar heeft hij 3 kleinkinderen. Lerius stuurt door de ruitjes naar buiten. De Amsteldijk op. Over het glimmende wegdek nadert iemand. De man in het zwart loopt diep weggedoken onder een grote paraplu. Het lijkt zo waar, de dominee wel. Wat drijft hem op deze natte decemberochtend ergens op bezoek te gaan? Ja, nu ziet hij het nog beter. Het is dominee Lamsma, die de plassen ontwijkend zich een baan zoekt naar het huis van schilder Lerius. Dominee Lamsma stapt regelrecht op de winkeldeur af. De man heeft van ver al gezien dat de baas thuis is. Gelukkig geen vergeefse reis. Hij moet hem spreken over dringende zaken. De deur knarpt zachtjes open. Goedemorgen, klinkt de zware stem van dominee. Schilder Lerius tegemoet. Met een paar passen staat de predikant voor hem. De bezoeker steekt Lerius de hand toe. Ze schudden elkaar hartelijk de hand. Ik kom eens bij u op bezoek. Heeft u even tijd? Legt de bezoeker uit. Zeker, dominee. Dat is altijd goed, lacht de oude man. Maar wie hij ook verwacht zou hebben, u niet, voegt de schildersbaas eraan toe. Dat zie je maar weer, Lerius. Je wordt altijd voor verrassingen gezet. Johan Lerius neemt de dominee van terzijde op. Wat zou hij hebben? Maar je ziet een geheimzinnig trekje om dominees mond. Maar hij kan slechts raden wat dat betekent. Lerius gaat hem voor door het smalle gangetje dat naar de boventrap loopt. Daar doet de oude baas zijn witte ketelpak uit en hangt het aan de haak die daarvoor gemaakt is. Keurig in pak is hij, merkt de bezoeker op. Altijd even deftig. Zo is de familie Lerius, weet hij. Als hij nu maar geluk heeft, want de boodschap die hij hier te brengen heeft is van groot belang. Zullen deze gemeenteleden, bereid zijn om zijn vraag ernstig te nemen? Zal deze familie zich ook willen inzetten voor het grote doel, de strijd tegen het Nazirijk? Dominee Lamsma ziet het verzetswerk als een heilige taak, vooral nu de Joden, ze worden verdrukt. Veel Joden krijgen zomaar hun ontslag aangeboden. Ze staan opeens broodeloos, anderen loeren op hun baan. En de NSB'ers profiteren ervan. Alle politieke partijen zijn verboden. Alleen de Nationaal Socialistische Partij van Anton Mussert mag blijven bestaan. Ze helpen de Duitsers en verraden hun landgenoten. De arme Joden raken steeds meer in hun isolement. Ze mogen niet meer in openbare gelegenheden komen. Ze mogen niet wandelen in de parken, niet in zwembaden of cafés komen. Ze mogen geen gebruik maken van het openbaar vervoer. Ze moeten alles te voet afleggen. Zelfs hun fietsen worden in beslag genomen. Nog erger, er zijn al vele Joden opgepakt, naar Duitsland getransporteerd en in werkkampen ondergebracht. En die concentratiekampen zijn oorden der verschrekking, moordkampen. Achter elkaar aan klimmen de mannen naar boven. De treden zijn bedekt met een rode plusje loper. De koperen roeden glinsteren. Hier in dit huis wordt gewerkt. Ze zullen wel een werkster hebben, veronderstelde dominee in stilte. Lerius gaat hem voor naar het achterhuis. Tegelijkertijd wordt een deur op de overloop zachtjes geopend en verschijnt Corrie in de deuropening. Ze ziet dat vader iemand meebrengt. O, dominee, zegt ze verrast. Ze blijft op de drempel staan en groet de predikant. Dag, mevrouw Hovius, groet de man vriendelijk terug. Vader Lerius merkt dat zijn dochter aarzelt om met hen mee het achterhuis binnen te gaan. Ja, hij weet ook niet of zij erbij mag zijn. En kijkt de dominee met grote vragende ogen aan. Want zonder dat hij iets gezegd heeft, vermoedt hij dat de leraar hem wat bijzonders heeft mee te delen. Anders zou hij met dit weer niet gekomen zijn. Ja, toen zijn vrouw Anna nog leefde, kwam de predikant elke week langs om zijn zieke vrouw te bezoeken. Maar dat is nu voorbij. Hij gist naar de reden waarom de man naar hem toegekomen is. Dominee is een mensenkenner en hij doorziet onmiddellijk de situatie. Hij wendt zich opnieuw tot dochter Corian, zegt vriendelijk: volg ons maar, hoor. Lerius kniptoogt naar zijn dochter. Nu durft de jonge vrouw mee naar het achterhuis te gaan. De dominee heeft vast iets bijzonders, begrijpt ze ook. De predikant knikt haar nog eens bemoedigend toe. Ten slotte moeten de vrouwen ook op de hoogte worden gesteld. Ze moeten hun huis ter beschikking stellen voor de goede zaak. Even later treden ze gedrieën de huiskamer in, waar Lena bedrijvig heen en weer loopt. De lekkere geur van vastgezette koffie prikkelt hen in de neus. De dominee snuift en wrijft zich genoeglijk in de handen. Dat ruikt hier goed, mensen. Doe uw jas uit, dominee, zegt Lena, en uw paraplu, geef die maar even hier. Ze brengt hem naar de overloop, waar ze het regenscherm in de houten paraplubak deponeert. Daar kan hij uitlekken, in de loden binnenbak. Lerius wijst de bezoeker een plaats aan. In de grote fauteuil duikt dominee weg. Het is hier lekker warm, zegt hij licht verwonderd. Dat treft hij bij anderen nogal eens anders aan. De kolen zijn ook schaars. Ze zijn op de bon. Wat is er al niet gedistribueerd? Sommige gemeenteleden zitten in de kou, maar hier, in het bovenhuis, is het behagelijk. Lena geeft antwoord op dominees opmerking. Ja, we hebben gelukkig nog genoeg brandstof. We kunnen nog al eens wat regelen, Broer Theo, die bij zijn schildersbaan nog een textielzaak heeft, kan nogal eens wat organiseren. De ruilhandel bloeit in deze oorlogstijd geweldig op. De dominee lacht. Haha, organiseren, dat woord is pas in de mode. Organiseren, zeggen de Duitsers ook zo vaak. Die organiseren van alles wat hen maar enigszins van pas komt. Pikken ze in. Dat heet dan organiseren. Nou, nou, dat kunnen de Hollanders dus ook. Ik doe zelf ook mee. Ik zelf kom tot nog toe ook wel aan spullen die eigenlijk op de bon zijn. Mevrouw en ik zijn dankbaar dat de gemeenteleden aan ons denken. Er wordt nogal eens wat bij de pastorie gebracht. En op mijn beurt deel ik ook uit aan de noodlijdende wat we kunnen missen. Lena heeft de koffie al ingeschonken en Corrie zet de dampende kommen op tafel. Onder het genot van het bruine vocht informeert dominee Lamsma hoe het in huize Lerius gaat. De lege plaats die moeder Anna hier in dit huis heeft achtergelaten, komt ook ter sprake. Eén troost is er, zegt de zielenherder bewogen. Jullie treuren wel, maar niet als degene die geen hoop hebben. Jullie mogen weten dat je vrouw en moeder boven is. Ze is de eeuwige heerlijkheid ingegaan. De beide dochters luisteren met tranen in de ogen naar de woorden van hun predikant. Moeder mag nu al jaren juichen voor de troon. Maar ze missen haar nog elke dag. Haar wijze lessen die ze gaf komen vaak in hun gedachten terug. Lena is alweer opgestaan om de kopjes voor de tweede keer vol te schenken. Zwijgend geniet het viertal nog eens van de pittige koffie. Lena haalt de koektrommel voor de dag en trakteert op een lekker eigen gebakken wafel. Het wordt heel stil in de kamer. Alleen het tikken van de grote staartklok wordt gehoord. Lena gooit nog gauw een blok hout op het smeulende vuur. De gele vlammen kringelen omhoog. Dominee staart naar de lichtbundel, die zich aftekent op het houten karpet. Hij kucht en kucht nog eens en strijkt bedachtzaam langs zijn kin. Hoe zal hij erover beginnen? Eindelijk vindt hij de gepaste woorden. Maar nu ter zake, zegt hij langzaam. Ik ben hier gekomen met een speciale reden. De ogen van het drietal zijn strak op de predikant gericht. Nieuwsgierig staren ze de man daar in de fauteuil aan. Wat heeft hij hun te vragen? Kijk, het is zo, vervolgde de spreker. Ik ben aangezocht door een nieuw opgerichte instantie. De zogenoemde verzetsploeg. Ze hebben mij verzocht om betrouwbare mannen en vrouwen bijeen te roepen. We moeten de vijand tegenstaan. Strijden voor recht en gerechtigheid om de kwade praktijken van de nazi's te verijdelen. Langs geheime kanalen zijn we veel te weten gekomen. Als je eens weet wat voor plannen Hitler op stapel heeft staan. Er wordt gesproken van eindlossing, vernietiging van het gehele Joodse volk. Lerius kijkt ernstig. Ja, hij heeft er ook al over gehoord. Hij heeft diep medelijden met die arme mensen. Soms komen ze over de Amsteldijk. Je haalt hen er zo uit, want ze dragen een gele ster op hun kleren. Een zogenaamde Davidster. De Duitsers haten de Joden, maar eigenlijk is het vijandschap tegen God zelf. Die goddeloze nazi's hebben de strijd aangebonden tegen Jezus Christus zelf. En geloof me, lieve vrienden, als de Duitse tiran al de Joden heeft vernietigd, dan komen wij christenen aan de beurt. Let maar op mijn woorden. En als wij dit boze werk van de Satan ongehinderd voort laten gaan, dan maken wij ons daar zelf schuldig aan.
We moeten meestrijden tegen dat rijk van Satan. Die strijd zal zwaar zijn, maar eens zullen wij overwinnen. Het rijk van Hitler zal vernietigd worden en de moedige strijders gekroond. En, voegde dominee er in één adem aan toe, die wettig gestreden hebben, zullen ook wettig gekroond worden. Dominee Lamsma heeft aan één stuk doorgesproken. Maar dan zwijgt hij plotseling. Even heerst daar een kleine stilte. Het gesprokene kan zodoende beter tot de hoorders doordringen. En hij zelf wil ook alles nog eens op een rijtje zetten. Hoe zal hij zijn plan verder ontvouwen? Lerius en zijn dochters zitten stil voor zich uit te staren. Ze denken ernstig na over dominees woorden. Eindelijk wordt de stilte doorbroken. Vader Lerius neemt het woord. Als ik het goed begrijp, dominee, zegt hij langzaam, dan komt u vragen of wij ook meedoen om de nazi-plannen te verijdelen. Dominee glimlacht fijntjes en knikt. Dan heb je het goed geraden, Lerius. U, uw zoon Theo en uw schoonzoon en misschien en ook uw kleinzoon Herman vormen een hecht viertal. En uw dochters kunnen vanzelf ook meewerken. Haast hij er zich zo bij te voegen. Zo samen kunnen jullie heel wat nuttig werk verzetten. Maar luister goed, het is geen dwang hoor. Vrijwilligers zijn van harte welkom. Zo is dat dan. Hiervoor ondernam hij de reis naar de Amsteldijk. Corrie en Lena kijken elkaar eens aan. Ze beseffen wat dit voor hen te betekenen heeft. Het zal gedaan zijn met hun rustige leventje. In plaats daarvan zal hun huis een schuilplaats worden voor vervolgden. Hun leven zal volledig veranderen. Dat moeten ze goed onder ogen zien. Dominee Lamsma heeft alles al in kannen en kruiken, merken ze even later. Als ze ermee akkoord gaan, zullen ze al gauw logees krijgen. Vader Johan heeft zijn jawoord al gegeven. Hij zal met zijn jongens erover spreken. Wat hem betreft kan dominee op hem rekenen. Dan praten de mannen nog even door over Herman, de kleinzoon. Van je is toch student, vraagt de predikant. Vader Lerius knikt. Op het ogenblik studeert hij op de universiteit. Maar hij mag de lessen eigenlijk niet volgen, want hij weigert de Ariërverklaring te tekenen. U weet het wel, dominee, die verordening hebben de Duitsers ingevoerd. De dominee knikt. Hij weet wat Lerius bedoelt. Dat is dat formulier dat alle studenten moeten ondertekenen. Ze moeten daarmee verklaren geen Joods bloed in zich te hebben. Wat een goddeloos stuk, barst hij uit. Zo weten die nazi's precies wie er Joods is en wie niet. Want alles kan Joods. Wat Joods is, moet geweerd worden van de scholen. Wat een gevaarlijk regime. Lerius knikt. Daarom hebben onze Herman dat document niet willen ondertekenen. Maar dat betekent tegelijk dat hij van verder onderwijs wordt buitengesloten. Al wordt het nog oogluikend toegelaten. Want er zijn nog enkele professoren die de hand legden met dit verbod. Dan richt de oude baas, vader Lerius, zich tot zijn beide dochters. Hij kijkt hen één voor één onderzoekend aan en vraagt: en, hoe denken jullie erover? Zijn jullie het er ook mee eens dat we de Duitsers moeten tegenwerken? De vrouwen geven niet direct antwoord. Lena reageert als eerste. Ja, pa, de dominee heeft gelijk, vind ik. We mogen niet werkeloos toezien als onze medemensen worden verdrukt. Daarom moeten we offers brengen, vader. Lerius kijkt verblijd op. deze heldenmoed doet hem goed. Daar ben ik het hartelijk mee eens, beaamde dominee. Toch wil hij hen eerlijk onder ogen brengen dat het verzetswerk niet ongevaarlijk is. Jullie moeten goed de risico's overwegen, want er is een groot gevaar aan dit verzetswerk verbonden. Als jullie door de vijand betrapt worden, dan wachten er zware straffen. Het kan zelfs je leven kosten, want wie Joden helpt, wordt als hun gelijke behandeld. Lena knikt en Corrie mengt zich nu ook in het gesprek. Ik wil heus niet achterblijven als het moet. Die aanplakbiljetten van de bezetter op de Dam heb ik ook gelezen. Steeds eindigen die dwangbevelen met de woorden: overtreding zal streng gestraft worden. Men zal worden doodgeschoten. Met de vraag: zijn jullie bereid mee te werken aan het verzet ondanks alles, besluit de predikant het gesprek. Lena en Corrie antwoorden bijna gelijktijdig: met Gods hulp, dominee. De dominee glimlacht. Dan alleen zal het gaan. Leri is beloofd. Ik zal er met mijn jongens over praten, met Theo en de anderen. Ach, zijn aangetrouwde schoondochter, de vrouw van Theo, is niet erg gemakkelijk en zal wellicht tegensputteren. Nou, kan het ook niet zo best met Corrie opschieten. Dus het is de vraag of zij het goed zal keuren. Overigens is Lerie's schoondochter een goede vrouw. Ze runde in haar eentje een kledingzaak. Enfin, hij zal zijn uiterste best doen om de zijnen te bewerken, om hun plicht te verstaan. Vechten zullen ze, voor volk en vaderland. Dan staat de dominee op van zijn stoel en wil vertrekken. De schildersbaas houdt hem echter tegen. Dominee, zegt hij, wilt u een gebed doen? De dominee schrikt, dat hij daar zelf niet aan dacht. Als hij op ziekenbezoek gaat, zal hij het nooit vergeten te bidden. Maar nu, bij dit bezoek, zo tussendoor, toch is het nodig, erkent hij zelf. Nu schaamt hij zich erg. Het gebed is de christenen van nood, zeker in deze oorlogstijd. Dominee Lamsma zakt weer terug in de stoel en vouwt zijn handen. Nog even knikt hij de kleine kring rond. Ja, zegt hij nog, het is zoals het kindervestje zegt. Bid en zing, want geen ding gaat er zonder bidden goed. De anderen knikken bijna onmerkbaar. Dominee bidt en dankt tegelijk. Hij dankt God voor het behaalde resultaat. God gaf nog gewillige harten. Hij bidt om Gods zegen over hun voornemen. Dat God de vijand wil verjagen van de vaderlandse bodem, het rijk des Satans teniet wil doen en zijn koninkrijk wil bouwen. Hij bidt om geloof en kracht en wijsheid en inzicht. In u, o Heere, zullen wij kloeke daden doen, zegt hij. Behoud uw volk en zegen uw erven en verhef hem tot in eeuwigheid. Amen. Amen, zegt de oude man hem na. Door het geloof zijn immers de muren van Jeruzalem gevallen, heeft Rachel de verspieders verborgen en Jefta de strijd aangebonden tegen de vijanden. Door het geloof zijn alle dingen mogelijk, beaamt de dominee. Ze raken opnieuw aan de praat, maar de tijd staat niet stil. De klok slaat al 12:30. Nee, maar nu moet dominee Lamsma toch echt gaan. Hij moet zich haasten om op tijd in de pastorie te zijn. Zijn vrouw wil dat ze als gezin op tijd eten. De kinderen moeten ook weer op tijd op school zijn. Met een stevige handdruk gaat hij er vlug vandoor. Bij de deur keert hij zich nog even om. De vergaderingen zijn bij mij thuis, hoor. Bij mij in de kelder zitten we goed verborgen. En als er veel bezoek in de pastorie komt, valt dat minder op dan bij andere mensen. Er komen altijd wel gemeenteleden die allerlei zaken te bespreken hebben. Mijn huis staat altijd open voor geestelijke noden, ziekten en raad.
Ik zal het doorgeven, zegt Lerius. Dominee doet zijn jas aan, pakt zijn paraplu. Hoopvol daalt hij de trap af naar beneden. Met een zachte dreun valt de winkeldeur achter hem dicht. Diep in de kraag van zijn overjas gedoken, vervolgt hij zijn weg. Zijn paraplu dient nu als wandelstok, want de regen is inmiddels opgehouden. Hij wandelt de singel af die naar de pastorie loopt. Daar staat zijn huis al. Met lenige passen overbrugt hij het laatste stuk dat hem nog van zijn huis verwijdert. Tevreden denkt hij nog even terug aan zijn afgelegd bezoek aan de Amsteldijk. In stilte dankt hij er God voor. De Heere heeft de mensen harten willen neigen. De eerste stap is nu gezet op het moeilijke pad dat voor hem ligt. Maar er zullen nog vele moeilijkheden volgen, weet hij. De vijand weerstaan is geen eenvoudige zaak. Alleen in Gods kracht zal het kunnen. Een lied speelt hem op de lippen. Laat nooit de boze vijand toe dat hij ons enig hinder doet.
Dank u wel voor uw aandacht.